Als dat niet op tijd is. Hè. Je staat hier toch al geen half uur aan de deur te parotteren.
Nee, echt.
Dat is goed. Kom binnen.
Ik dacht, ik zal maar stipt op tijd komen. Dat ligt misschien gevoelig bij de CEO van de NMBS. En ja hoor, ze had het meteen opgemerkt dat ik klokvast was. Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Dit is een aflevering in een reeks van deze podcast gemaakt voor de krant De Tijd, waarin ik bedrijfsleiders en CEO's vraag naar de drie boeken die hun levenspad en carrière bepaald hebben. In deze aflevering is mijn gast Sophie Dutordoir, geboren in 1962, CEO van de NMBS, de Nationale Spoorwegen. Ze studeerde Romaanse aan de Universiteit van Gent, werkte op verschillende kabinetten, waaronder dat van toenmalig eerste minister Wilfried Martens. Ze werkte voor Electrabel, werd daar CEO, stapte op om een eigen delicatessenzaak te beginnen in Overijse, ze vertelt er straks meer over, en werd in 2016 gevraagd als CEO van de NMBS. Ik ging bij Sophie Dutordoir thuis, ze woont in Overijse. Haar zoon was ook thuis om te studeren. We gingen zitten aan tafel om over boeken te praten. Over managementboeken was ze kort geen interesse. De drie boeken die ze kiest zijn niet rechtstreeks verbonden met haar werk, maar ze zijn wel stuk voor stuk verbonden met haar persoonlijkheid, met de keuzes die ze maakt. Dat zal je zo meteen wel horen. Het gaat over haar thesis op de universiteit. Ik vroeg haar welk aspect van de delicatessenzaak die ze uitbaatte in Overijse ze meenam naar de NMBS, hè, wat ze daarvan geleerd heeft. Over de ontmoeting met een van haar helden. Over lezen op reis en het bijzondere ritueel dat ze daarvoor samen met haar man ontwikkeld heeft. De drie boeken en alle andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Sophie Dutordoir.
En het is min 5 buiten en zicht op de helling richting Tombeek, Terlanen en daarachter ligt Waver.
Oh, prachtig, het is echt mooi. En een boom, wat hangt daar nu een badmintonpluimpje in? Nee, het is voor de vogeltjes.
Dit is een parasolplataan die vol hangt met bollen voor de koolmeesjes. En zoals je ziet, vliegen die permanent aan en af.
Maar
en zelfs zal je nog de bonte specht zien en de groene papegaaien uit Brussel.
Beloofd?
Ja, binnen een uur heb je dat allemaal.
Geweldig. Maar ik ga ook een beetje naar uw boekenkast spieken, want daarvoor ben ik hier eigenlijk. Ik heb daar is een bureau en daar staat een boekenkast en hier staat ook een boekenkast. Vertel eens, wat is het verschil? Of wat staat
het verschil
waar?
Tussen de twee. In het salon heb je de kunstboeken waar je eigenlijk meer van ver naar kijkt dan echt binnenin, maar die zeer mooi zijn om naar te kijken van ver. En dan in mijn bureau zelf is mijn bibliotheek met een mengeling van alles, van alle boeken die ik al gelezen heb, nog ga lezen, woordenboeken, encyclopedieën, kookboeken. Ik heb er zo één staan in mijn bureau, ik heb er één staan in de kelder en ik heb er één staan boven.
Qua kasten bedoel je?
Qua kasten met boeken.
Boeken, ja, inderdaad.
En er is geen enkele volgorde.
Nee.
Dus alles zit door elkaar.
Dus je vindt ook niks terug.
En ik vind onmiddellijk alles terug. We kunnen zelf eens de test doen.
Dus eens proberen misschien straks. Staan er managementboeken ook tussen? Want je noemt, ik denk dat ik romans zag, kunstboeken zeg je.
Er staan op helemaal het bovenste schap waar ik een ladder voor nodig heb. Een aantal managementboeken die mij ooit gegeven zijn geweest. Maar ik ben niet van de natuur om zo'n boek open te doen.
Ik heb
er nooit een gelezen en ik ga er ook nooit een lezen.
En waarom zeg je zo duidelijk, ik ga er nooit een lezen?
Omdat het niet mijn interesse wegdraagt. Ik ben liever voor ervaring op het terrein en van daaruit bijsturen.
Ja. Lees je veel?
Ik ben altijd een zeer grote lezer geweest. Eigenlijk is het mij van kinds af ingelepeld geweest. Ik heb het geluk van de jongste van 6 te zijn. Dus toen ik geboren werd, stond daar eigenlijk een hele reeks boeken op mij te wachten. En het is eigenlijk begonnen uit plezier en begonnen met strips, zoals dat moet. En dan kwam de humaniora en dan was het eigenlijk het eerste echt boek, denk ik.
Ja. En weet je nog wat dat was?
De Koning van Katoren, Jan Terlouw. Ik denk dat en nog altijd, mocht ik nu tijd hebben, ik zou onmiddellijk Jan Terlouw herlezen. Ik denk dat ik die al 10 keer heb herlezen. En dan sluit je jouw humaniora af en dan heb ik eigenlijk een dubbele souvenir. Dat is één, en ik vind dat een must-have voor iedereen. Dat is L'Anthologie de la Poésie Française. Het is voor mij het referentieboek van de Franse poëzie, gecompileerd door Georges Pompidou. En dan in de tijd toen wij de humaniora, of om de humaniora te verlaten en hogere studies te mogen doen, bestond nog zoiets als een maturiteitsexamen. Ik vind dat een vreselijk woord. En dat was eigenlijk tweeledig. Je moest een verhandeling schrijven en je moest een werk maken over iets. En de verhandeling, die titel achtervolgt mij nog altijd, dat was Leven en Dood, een Siamese tweeling. Ik begrijp nog altijd niet vandaag hoe ik daar 4 bladzijden heb kunnen over pennen. En dan mijn eindwerk heb ik gedaan over Madame Bovary van Flaubert. Goh, ik vind dat eigenlijk een zeer lang, dradig boek. Zou ik nu niet onmiddellijk aan iemand aanraden. Maar onlangs was er in KVS Madame Bovary. En ben ik eigenlijk met zeer veel plezier gaan naar kijken. Was wondermooi gebracht door Maaike Neuville. Dus een goede maand geleden en enorm van genoten.
Okay.
Dus dat was eigenlijk mijn eerste periode echt gepassioneerd en graag lezen en voortdurend lezen.
Ja.
En dat op Tunief, zou ik zeggen, ben ik eigenlijk door een fase gegaan van verplichte lectuur. Ik heb Romaanse gestudeerd eerst en dus eerste kandidatuur was geschiedenis van de wereldliteratuur, gegeven door professor Bolkmans. Was je verplicht om 30 boeken te lezen. Maar heeft mij terzelfde tijd toch de Russen leren ontdekken, de Dostojevskis en de Solzhenitsyns, Baudelaire, Rob Kries, Joursenaars.
En was het met tegenzin of was het oké om dat te lezen, al die klassiekers?
Goh, als je iets moet doen, maar dat is ook weer mijn natuur, mijn temperament, dan doe ik dat niet graag. Maar ik ben achteraf wel blij dat ik daar iets van heb opgestoken. Maar heb ik dat graag gedaan? Nee, eigenlijk niet. We hebben zo ooit in de licenties een boek moeten lezen, La femme de 30 ans van Balzac. Ik denk, ik heb hem nog altijd niet gelezen. Als je mij zegt, je moet, dan geeft dat iets dat niet klopt. Dus ik zou zeggen, dat was mijn fase van verplichte lectuur. En dan in mijn derde fase, mijn professionele fase, maar die is intussen al 40 jaar aan de gang, lees ik, en tot mijn grote spijt, eigenlijk alleen maar tijdens het jaar louter professioneel. Het is te zeggen, notas, 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 oeh, notas lezen. Ik zeg zelf niet oeh, het is een keuze, ik zou kunnen zeggen, ik lees ze niet. Maar om mijn job goed te doen, heb ik nood en zin om veel te lezen. Maar nog eens, geen managementboeken. Hè. Telkens over het domein, ja, over notas die mijn mensen produceren. Behalve heb ik nood aan 2 dingen. Elke ochtend heb ik een krant nodig. En het moet een papieren krant zijn. En ik neem er maar 10 minuten voor. Maar als ik een krant niet gelezen heb, is mijn dag niet te beginnen. Ik moet elke dag 1 of 2 editorialen kunnen lezen. Ik las zeer graag Margot van der Straten. Ik lees Julie Kafmeijer. Ik probeer elke dag Beatrice Delvaux te lezen.
Maar zo columns eigenlijk?
Het editoriaal, als editorialist, ja. De
mening van zo.
De mening van, het eerste blad van de krant. Ja, of in de morgen het tweede blad van de krant. En 's avonds, maar ik werk laat, meestal tot 1 uur. En dan om
1 uur?
Ja, ja, ja.
Okay, sorry, ja, straks.
En dan maar. Om af te kicken heb ik echt 5 minuten nodig. En dat is al rechtstaand hier nog aan die tafel waar we nu zitten. Ofwel 5 minuten de Paris Match lezen, ofwel 5 minuten een stripverhaal lezen. En ik doe dat al rechtstaand. En ik heb die 5 minuten nodig. Maar aangezien ik dan al een beetje moe ben, kan ik meestal gedurende de week dezelfde Paris Match lezen. Dus, maar tegen het einde van de week is die dan ook uit. En dan het tweede, wat ik probeer te doen, en dat is eigenlijk het enige waar ik tijd neem om boeken te lezen, dat is als ik de trein neem, of het vliegtuig neem, of in een metro sta in Parijs, dan lees ik altijd. Dan zou ik mij... dat is het eerste wat ik doe als ik in een station binnenkom, die relais, die boekenwinkel, die kan niet dicht genoeg zijn. En ik koop dan zojuist een boekje van 60 bladzijden, 80 bladzijden, waarvan ik hoop dat ik het kan uitkrijgen op de heen en terug. Amai. Maar dan is de vakantie daar. Die is er niet veel.
Aha.
En dat is een godsgeschenk. Dan ben ik zo blij als een kind. En
dus omdat je kan lezen dan?
Omdat ik kan lezen. En dan, ik bereid dat voor, zo echt gelijk. Dat is mijn grootste cadeau, gelijk een kind dat een Playmobil krijgt. Hè. En dat begint met, wat ga ik dit jaar lezen? Dus ik probeer een week te nemen in de paasvakantie altijd. En 2 weken en een half in de zomer. En dan begin ik eerst met mijn consultatieronde. Dus mijn man is een grote lezer, maar die leest dingen die te ingewikkeld zijn voor mij. Ga ik te raden bij mijn dochter en mijn schoonzoon. Zijn 2 archeologen die gepassioneerd zijn. 1 van hun job en 2 van lectuur. En dan heb ik zo'n paar vaste waarden, vaste referentiepunten waar ik advies vraag. Jij die mij kent, wat vind je dat ik moet lezen? Ja. En dus dan bel ik naar Beatrice Delvaux, die tussen de hoofdredactrice van Le Soir. Ik bel naar Michel Vizard.
Wie is Michel Vizard?
Is de grote economiejournalist geweest bij de RTBF. En nu met pensioen. En Laurent Levesque. Is een lid van mijn raad van bestuur, maar ik ken hem sinds 20 jaar, toen hij kabinetchef was bij Paul Magnet en ik nog energie deed. En waar we ontdekten dat we beide lezers waren. En dus dan wisselen we rap alle titels uit. En dan komt het tweede groot moment en dan stap ik filigraan binnen.
Ach,
en dat vind ik...
filigraan in Brussel?
Op de Kunstlaan, op de, hè?
Ja, voilà. Ja.
Ja, en dan is dus mijn boeken gaan zoeken en nog kijken wat daar rondom mij ligt. En dat is gelijk een speelgoedwinkel, hè, voor mij. En vanaf de stap dat ik daar zet en al te beginnen met Les coups de cœur van filigraan. En dan kom je aan jouw rayon, zoals ze dat heten. En dan kiezen op basis van hetgeen ik al vooraf had gekozen. Maar kiezen op basis van een titel die aanspreekt. Of een auteur die je terugziet. Omwille van de kaft. Dat is voor mij de grootste luxe. En ik heb er dus geen één, een boek met een harde kaft. Dus ik zou dat ooit eens willen. Ik koop altijd de paperbacks.
Hoezo? Je zou dat ooit eens willen?
Ik zou mij dan nogthans kunnen kopen, ja. Maar ik ben zo niet opgevoed geweest. Je moet wachten tot wanneer dat een boek bestaat in paperback. En je gaat niet 3 keer meer gaan betalen. Ah. Je wacht tot wanneer dat €12 kost.
En je doet dat nog altijd?
Ik doe dat nog altijd.
Allee. Maar wacht maar, je zegt, ik ga dan voorbereiden en mensen bellen en kiezen en dan in filigraan voor de... Maar,
allemaal op 2 uur, hè? Ja,
je hebt maar 2 weken vakantie.
Ja?
Dus ja, het is niet dat je dan echt zo 40 boeken kunt lezen of zo, toch?
Nee, maar ik moet er wel 14 mee hebben.
Ah, 14?
Nee, want als ik niet op prijs vertrek, ik zou zeggen, met 10 boeken, is het alsof dat ik naakt ben. Is het alsof dat ik een arm kwijt ben en mijn trouwring niet aan heb. Ik mag niet vertrekken met gedacht dat ik er 1 te weinig zou hebben.
Ja. Stel je voor dat je op reis, dat ze op zijn. Dat is de grootste nachtmerrie.
Ja, dat mag niet. Ja. Je moet je voorraad mee hebben.
Ja.
Ik vertrek met 10 en ik maak dat... Ik zag er toch in om er 6, 7 te lezen. Ook al zijn mijn vakanties wel meestal verstoord ook door de job, zeker in deze coronatijden ook, waar je toch permanent blijft volgen wat er gebeurt. En maar dan, en de vakantie begint en we gaan de laatste jaren, de laatste 10 jaar, richting Italië. En mijn man en ik wisselen af aan het stuur, maar mijn man begint altijd. En dus mijn vakantie begint, ik sla die deur hier toe om 3:50 's morgens en ik neem mijn eerste boek, dat moet uit zijn als we in Luxemburg aankomen. Want in Luxemburg neem ik over, alleen een beetje richting Metz neem ik over. En dus dan kies ik altijd een klein boekje dat zo net kan uit zijn. En ik begin te lezen van zodra we met de wagen op de autostrade zijn hier in Overijssel.
En dus
jouw man
rijdt,
ja?
En jij leest naast hem. Je hebt niet zoiets van, ik moet misschien eens praten met mijn man. Nee, je leest dan.
Niet om 3:50 's morgens. We zeggen het broodnoodzakelijke, maar hij heeft ook geen GPS nodig tussen hier en Luxemburg. Nee, we praten niet. Hij rijdt, ik lees. Ja. En in Metz draaien we dat om. Ja. Ik rijd, hij leest.
Hij leest dan ook. Ja. Fantastisch.
En de kinderen slapen achteraan. En die zijn blij dat het dat stil is.
Ja. Amai, wat heerlijk. Wat een... En dat is al heel veel jaren dat je dat vast doet.
Dat is eigenlijk mijn stramien al tientallen jaren na elkaar.
Oh, schitterend. Schitterend.
Schitterend, ik weet niet. Het is een gewoonte.
En ja, maar
het is echt iets waar ik aan houd. Ik kan mij daar als een kind aan optrekken.
Maar
hè?
Dat is zo mooi.
Dat geeft mij, als ik er nu al aan denk, heb ik echt tintelingen in mijn ogen. Dat nog 7 maanden slapen en het is zover.
Oké, goed, geweldig. We gaan eens kijken. Dus normaal vraag ik altijd, waar lees je het liefst? Maar ik weet het dus al, naast jouw man in de auto en op vakantie in Italië. We gaan eens kijken naar jouw 3 boeken die je gekozen hebt. Wat is jouw eerste boek?
Het eerste boek waar we misschien kunnen doorgaan is Simone Veil, Une vie.
Ja, het ligt hier.
Simone Veil, dus een boek dat ze zelf heeft geschreven, dus haar biografie van 2007.
Met een briefje tussen...
Weet ik zelf niet, heb ik niet.
Waar je het gekocht hebt en foto's. Staan er ook een van haar? En, ja, okay, biografie, sorry.
Dus Simone Veil, die de meesten onder ons zeker zullen kennen. Geboren Simone Jacob, een Joodse naam. Opgegroeid in Nice. Geboren in 1927. We staan net voor de oorlogsjaren. De ouders hebben zeer veel gedaan om Joodse mensen bij hen onder te brengen, tot wanneer zij zelf zijn aangegeven en dan gedeporteerd geweest zijn naar de concentratiekampen, naar Auschwitz-Birkenau. Vader en broer zijn vermoord geweest in Litouwen. Moeder met 2 dochters gedeporteerd naar het concentratiekamp, waar zij de dood in de ogen hebben gezien. Ik krijg rillingen als ik erover vertel. Waar ze die periode met een zeer grote nuchterheid en sereniteit beschrijft, maar de hardheid aantoont van die concentratiekampen, waaruit ze dan is kunnen vluchten naar Bergen-Belsen, de dodenmars, waarna trouwens haar moeder is gestorven. Dan is ze teruggegaan naar Frankrijk, opgevangen door een tante en onkel in Zwitserland. Is dan gaan studeren in Parijs, heeft rechten gestudeerd, heeft daar haar man leren kennen, Antoine Veil. Dat is eigenlijk het eerste deel van het boek, dus haar jeugd en hoe ze die concentratiekampen heeft beleefd. En ik ben eigenlijk aangetrokken geweest om het boek te lezen om 2 redenen. Ik ga zelfs misschien nog eens op haar tweede deel terugkomen, naar politieke carrière. Ik heb het enorme voorrecht gehad om zowel met haar te spreken als met haar man te spreken. Ik heb haar ontmoet in het Europees Parlement in 1986. Zij was toen fractieleider van de Europese Liberalen. En zij kende mij niet. Ik kende haar natuurlijk van op... ik wist wie zij was. Maar zo zacht voor jonge mensen en zo ons geloof geven in onszelf en in wat we aan het doen waren.
En heb je haar aangesproken? Hoe ging dat?
Ja, we hebben een zeer lang gesprek gehad. Ik werkte toen op het kabinet van Wilfried Martens, 40 jaar geleden. En ik was toen in Straatsburg om zijn informatica-project van destijds te gaan uitleggen aan de Europese parlementairen. En ik heb dat dus ook met haar mogen doen. Uitleggen waarmee België bezig was. Maar onmiddellijk peilde zij naar de ruimere interesse van zo geïnteresseerd in... in mensen, in vrouwen, in jonge vrouwen, om hen de moed te geven om altijd een mannetje te staan.
En haar man was daar dan bij of zo?
Haar man heb ik leren kennen en in een totaal ander leven, toen ik CEO was van Electrabel. En hij was bij momenten communicatief raadgever van de groep GDF Suez, Parijs. Ah. En zo ben ik terug met hen in contact gekomen en dat was zo mooi. En waarom ben ik dan... Dus zij zijn dan allebei overleden nu intussen, een paar jaar terug. En ik ben haar boek terug gaan lezen, eigenlijk toen ik bij de NMBS kwam. Omdat een van de eerste dossiers die op mijn tafel kwamen, dat was van de rol die NMBS naar het voorbeeld van andere spoorwegondernemingen in Europa al dan niet zou hebben gespeeld in de deportatie van Belgische Joden naar de concentratiekampen.
Oeh.
Ik vond dat een bijzonder zwaar dossier. Ik ben toen voor het eerst in mijn leven eigenlijk ook in contact gekomen met de Belgische Joodse gemeenschap. Ik heb ook hun Joods centrum bezocht in Brussel. En dus inderdaad moet er nog, er is al veel historisch werk geleverd in België naar de rol die ons land daarin heeft gespeeld. En NMBS dat toen eigenlijk gesquat was door de regering. Het is altijd een overheidsbedrijf geweest, maar dat toen eigenlijk een departement was van de Belgische overheid.
Van de bezetter dus ook.
Dat ook gerevokeerd geweest is door de bezetter om de deportaties te doen.
Dus dat is effectief gebeurd ook, ja.
Dat is gebeurd en er is ook... Dat is gebeurd en dat moet ook erkend worden. Ik denk dat alles ook begint met erkenning van de feiten, zodat je opnieuw aan een respectvolle toekomst kunt gaan bouwen. Maar er is ook veel anders gebeurd. Ik denk dat er ook veel Belgische chemino's uit de tijd veel in het werk hebben gesteld om treinen nooit te laten aankomen die moesten vertrekken. Die treinen gesaboteerd hebben, die treinen tot stilstand gebracht hebben. En ik denk dat het ook belangrijk is om die rol ooit duidelijk te maken. En dat is eigenlijk nog een dossier dat ooit door de Belgische Senaat zal moeten beslist worden, aangezien het toch gaat om een landsmaterie en ook de rol die het land daarin heeft gespeeld. En dus zo ben ik eigenlijk terug bij haar gekomen, haar boek gelezen. Want het tweede deel van haar boek gaat dan over haar politiek leven. Zij is dus minister van Volksgezondheid geweest, ik denk onder Giscard d'Estaing nog. Dan is zij de eerste voorzitter geweest van het rechtstreeks verkozen Europees Parlement. Dan liberale fractieleidster van de Europese Liberalen. En zij heeft toch enorm veel gedaan voor de verruiming van anticonceptie. Dus zijn misschien onderwerpen die vandaag zo evident lijken, maar dat was niet het geval in 1974. En dan is zij opgekomen ook voor alles wat AIDS is, de AIDS-bestrijding. En een zeer grote rol gespeeld dan ook in de erkenning van en de herinnering van de Shoah, van de Jodenvervolging. En ze heeft daar eigenlijk iets in mij bijgebracht, ook als professioneel, wat zeer belangrijk is. Dat is dat alles moet beginnen met de erkenning. Als je een probleem wil oplossen, moet je eerst het probleem erkennen. En de moed hebben om dat te erkennen. En het is pas als je het erkent en erkent dat het heeft bestaan, dat je, denk ik, op een respectvolle manier naar een oplossing kan gaan zoeken. Ik vind dat bijzonder belangrijk, professioneel ook. Wat is het probleem? Erken het. Is het er wel één? Ja, nee. En is het er één? Dan kan je het beginnen oplossen. Maar zolang dat je het negeert, het ontkent, is ook niet de minste weg naar een oplossing mogelijk. En ik vind dat belangrijk.
Is dat iets waar je vaak aan denkt in je eigen job?
Ja, ik vind respect voor de ander Het belangrijkste dat er is respect, respect in de diversiteit. Ik ben zeer voor zeer grote diversiteit van mensen, werken met mensen met een verschillende sociale achtergrond, een verschillende religieuze achtergrond, verschillend geslacht, verschillende opleiding, verschillend alles. Maar daar telkens opnieuw u in de leefwereld zetten van die mensen, begrijpen, een cultuur gaan begrijpen, begrijpen waarom ze op een bepaalde manier reageren. En het is pas als je dat doet, als je daar respect op brengt, dat, dat toenadering mogelijk is. Ik vind dat zeer belangrijk.
Mm-hmm. Maar die Simone Veil lijkt echt zo bijna een het voorbeeld voor je leven of zo. Zo voelt het als je het vertelt.
Nee, ik vind dat een voorbeeld ja, voor veel mensen. Allee, de waarde waar zij heeft voor gevochten, op zo'n een waardige manier, een serene manier. Want het komt er ook op neer van niet te roepen. Maar om met argumenten waardig voor uw onderwerp te vechten, vind ik zeer mooi.
Ja, oké. Okay. Je leest het in het Frans, want ik heb dat straks niet gevraagd, maar natuurlijk als je naar Filigran om je boeken gaat, dan is het allemaal in het Frans te doen natuurlijk.
Ik moet zeggen, ik lees eigenlijk nagenoeg alles in het Frans.
Zo raar, waarom is dat?
Ik lees zeer graag in het Frans, ik ben romaniste van opleiding. Dus, en ik blijf in het Frans lezen. Dat is wat overblijft. Ja. Misschien het enige wat overblijft van mijn romaanse.
Ja. Is dat ook nodig? Je leidt natuurlijk een tweetalige onderneming.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat lijkt mij ook toch niet zo. Dat lijkt mij moeilijk, maar ja, voor jou is dat natuurlijk niet makkelijk.
Ik moet
normaal,
zeggen, ik spring van het Frans naar het Nederlands, naar het Engels, alsof ik voel niet wanneer ik overspring van het een naar het ander.
Nee, oké. Okay. Lees je een boek altijd volledig?
Ofwel stop ik na 30 bladzijden, ofwel lees ik het volledig.
Ja.
Ja. Okay. Maar ik ga meestal tot het einde altijd. En ik zit er altijd vreselijk met in als ik zo mijn laatste boek opnieuw aan het lezen ben met vakantie. Omdat ik weet dat ik weer 6 maanden ga moeten wachten, dat ik er die 30 laatste bladzijden niet kan doorjagen. En dus op de terugweg lees ik ook natuurlijk.
Uiteraard, dat wel door.
En de eerste avond als ik terug thuis kom om het boek te beëindigen. En dan is het teruggedaan.
Oh, dat is ook wel een droevig moment, inderdaad. Zo
ja,
lang
dus,
niet.
Ja, dat is triest, ja. Oh. Ja, maar het maakt mij niet triest, maar het is eigenlijk triest.
Ja, eigenlijk wel, ja. Een van jouw belangrijkste taken, je hebt het over politiek bij Simone Veil en hoe zij eigenlijk erin slaagde om haar standpunten op een waardige manier door het parlement te krijgen. Dat is wat je vertelde. Hè. Natuurlijk, een van jouw belangrijkste taken als CEO van de NBS is omgaan met de politiek.
Ja.
Hè? Dat lijkt mij zo moeilijk.
Ik zou niet graag een job doen die gemakkelijk is. Ik heb nood aan moeilijke dingen, ik heb nood aan complexiteit. En ik denk eigenlijk in de politiek, en je leert dat ook. Ik heb dat geleerd, denk ik, met de vakbonden en geleerd met de politiek. Om te begrijpen eerst, wat is eigenlijk jouw standpunt en vanuit welke achtergrond verdedig jij wat jij verdedigt? Tot waar kan je gaan? Wat is er onbespreekbaar? En ik denk dat het zeer belangrijk is dat je dat vanuit de twee hoeken kan doen. En dat begint opnieuw met respect hebben voor uw interlocuteur, uw gesprekspartner, om beginnen met elkaar te begrijpen. Soms kan dat op een uur, soms vergt dat jaren. Maar dan naar elkaar toe groeien is levensnoodzakelijk om ergens tot een oplossing te kunnen komen waar iedereen zich kan in terugvinden. En een oplossing die iedereen dan kan gaan verdedigen, ook naar zijn mensen toe.
Ja. En is die er altijd, die oplossing? Lukt dat altijd om iets te vinden waar iedereen zich dan in kan vinden?
Ik denk dat dat in de meeste gevallen lukt. Soms vraagt dat zeer veel tijd. Maar ik denk dat er toch bij de meeste mensen die ik heb ontmoet, over alle partijen heen, over alle vakbondsaffiliaties heen, mensen zijn die... Dat is typisch Belgisch ook. Wij willen zoeken naar oplossingen. De typisch Belgisch, typisch algemeen. Misschien ken niet voldoende de cultuur ergens anders. Maar het willen zoeken naar oplossingen is toch iets wat wezenlijk in ons zit.
Mm-hmm, ja. Wat vind je het moeilijkste aan jouw job als CEO?
Eén, ik wil dat het moeilijk is en dat het complex is. De combinatie met twee levens is iets waar je moet leren mee omgaan.
Twee levens?
Met een privéleven, met opgroeiende kinderen, met opgroeiende kleinkinderen, met dementerende ouders. Eigenlijk ben je op twee fronten 100% bezig en gesolliciteerd. En het moeilijkste is eigenlijk om te aanvaarden dat terwijl je op je werk bent, je daar even niet kan zijn voor de anderen. En terwijl je met de anderen bezig bent, dat je daar eigenlijk minuten aan het afpakken bent waarvan je vindt dat je op jouw werk zou moeten zijn.
Is dat zo?
En het moeilijkste is eigenlijk daarmee leren omgaan. Maar je leert dat een plaats geven. En bijvoorbeeld bij mij, ik mag met de koning zitten, wat soms gebeurt. Ik mag met de paus zitten, wat nooit gebeurt. Ik mag met gelijk wie zitten. Belt een kind mij. Ik zal onmiddellijk het gesprek onderbreken. Ja. Om te luisteren. Ik vind als zij nood hebben om mij op dat moment, en precies dat moment, iets te zeggen, zal ik daar altijd onmiddellijk... En trouwens ook als ik thuis ben, mag iedereen mij 24 uur op 24 uur bellen. Hmm. En zal ik ooit gelijk wat onderbreken. Ik ben grootgebracht in een gezin nog eens met een vader oorlogsdochter. Een moeder oorlogsverpleegster. Ik heb zeer veel telefonen weten toekomen op het meest precieuze moment van de dag, waarop wij met 8 aan tafel zaten, 's avonds, en mijn moeder erin slaagde om op één moment die troep samen te krijgen, en waarbij om 7:55 de telefoon kwam van een patiënt, en waarbij om 7:58 mijn vader terug vertrok, of om 7:53 mijn moeder de wonden aan het naaien was. Ik heb nooit bij ons thuis horen zeggen: sorry, we zitten aan tafel. En ik heb een gloeiende hekel als ik me dat iemand hoor zeggen. Sorry, ik zit aan tafel is dus iets wat niet mag gezegd worden.
Geen argument.
Er waren twee dingen die niet mochten. Dat en in een zetel zitten thuis. Er was één zetel in huis en die was voor mijn vader. En ook vandaag nog kan ik niet in een zetel zitten en heb ik nog nooit in een zetel gezeten.
Ja,
maar wij moesten, alle kinderen moesten op een stoel zitten. Wij moesten recht zitten. Zaten we niet recht, dan werd er een wandelstok tussen ons armen gezogen. Ja, maar dus we hebben wat discipline gekregen, maar terzelfde tijd in de grootste levensvreugde en de grootste gulheid.
Ja, maar ook een soort strengheid. Je zegt van, ik wil dat het moeilijk is.
Dat is niet streng. Ik zit ook niet graag in een zetel. Ik zit alleen graag op een stoel. Mocht ik graag in een zetel zitten, zou ik nu in een zetel gaan zitten. Maar ik zit niet graag in een zetel. Ik zit graag recht.
Wat je zegt van die twee levens, twee levens van het privéstuk en het werkstuk, het lijkt me heel heftig. Je zegt dat je werkdag duurt tot 1 uur, zei je daar straks.
Maar dat ben ik met mijzelf. Misschien zou ik ook om 5 uur alles kunnen toedoen en...
Zou dat?
En naar huis kunnen gaan. Maar ik kan dat niet. Er is zoveel te doen in dit bedrijf. Het is toch een bedrijf met een onderneming met een enorme historiek, waar nog zoveel moet gemoderniseerd worden. Elke steen die ik op heb, zie ik 10 nieuwe dingen die ik zou kunnen aanpakken. En ofwel doe je je werk alsof dat je leven ervan afhangt en ben je gepassioneerd, dan ga je erin op en probeer je elke dag iets te doen. Het is terzelfde tijd dat ook dat mij de energie geeft om voor te doen. Dus je vroeg mij, wat is er zo moeilijk in jouw job? Maar misschien had je moeten vragen, wat doe je eigenlijk het liefst? Want je vraagt mij, wat is het moeilijkst? Maar wat is eigenlijk ook het gemakkelijkste? Mm-hmm. En dat is ook de energie dat je elke keer opnieuw krijgt om met zoveel mensen, met zoveel verschillende achtergronden, samen te mogen gaan bouwen en samen dingen te gaan doen. Er is niet zo mooi als mensen rond te krijgen over de noodzaak van een gemeenschappelijk project. Hè. En die solidariteit, dat ze allemaal aan hetzelfde zeel trekken, zoals wij in Gent zeggen. Hè. Eigenlijk is uw job als CEO voor een groot stuk maken dat er glue is, dat er kol is, dat er lijm is tussen die mensen die vooral elk zichzelf moeten blijven. Maar terzelfde tijd dat kunnen combineren met... Oké, het is hier terzelfde tijd. Wie dat er ons ook aanspreekt, dat is het standpunt. En dat is ons gemeenschappelijk standpunt. Of het nu het onze individueel is of niet. En dat kunnen teweeg brengen. Ik vind dat zo mooi. Mm. Of aan jonge mensen laten doorgroeien. Jonge of oudere mensen. Ze wijzen op dingen die ze kunnen, waarvan ze zelf niet wisten dat ze ze konden. En ze daarin aanmoedigen om richtingen op te gaan en om te durven, om meer uit hen te halen. Dat is toch het mooiste dat daar is? Ik vind dat zo mooi.
Heb je, toen je Simone Veil haar man ontmoette toen je voor Electrabel werkte. Ja. Heb je toen ook haar nog ontmoet? Of niet?
Nee, ik heb haar achteraf niet meer ontmoet. Nee.
Oké, okay, goed. Jouw eerste boek, Une Vie, van Simone Veil. Wat is jouw tweede boek?
Het tweede boek is ook een zeer mooi boek. De titel in het Frans is Le Cercle Littéraire des Amateurs d'Épluchure de Patates. In het Engels, want het is een Engels boek, The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society.
Ja, mondvol.
Okay. Veel pees.
Ja, vertel. Wat is
als je dat van? Moet 10 keer naar elkaar zeggen.
Ik weet dat er een film van gemaakt is ook. Dus,
ja, ik heb hem niet gezien, blijkt zeer mooi te zijn. Ja, ja. Okay.
Vertel, waarom dit boek?
Dus het is een boek van Marion Sheffer en Barrows. En nu, het boek is wondermooi. Het situeert zich net na de Tweede Wereldoorlog, 1946. En het is eigenlijk het verhaal van Juliet, een Engelse journaliste. Dus 46, Londen, die heel toevallig in contact komt met een aantal bewoners van het eiland Guernsey. En tussen beiden begint zich een correspondentie te ontwikkelen. Zij schrijven naar elkaar. En zij komt zo beetje bij beetje te weten hoe eigenlijk Guernsey heeft geleden onder de Duitse bezetting. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar mensen eigenlijk ontzet geweest zijn van al hun goederen. Daar waren heel wat farmers die ontzet geweest zijn van hun vee, van hun schapen, van hun varkens, zich gereconverteerd hebben in de kweek van aardappelen en rapen. En die dan eigenlijk om aan de Duitse bezetting te ontsnappen een literaire club gesticht hebben als dekmantel om toch nog samen te kunnen komen na de avondklok.
Is dat echt gebeurd of heeft ze dat verzonnen?
Ik denk dat het een verzonnen verhaal is. Ja, ik weet het eigenlijk niet. In elk geval is het boek zeer geromanceerd. Ja. Maar het is inderdaad zo, dus het boek begint en dus dat genootschap in Guernsey heeft op een dag toch ergens een varken weten te bemachtigen nadat ze al maanden hadden geleefd op rapen en aardappelen. En dus de buurvrouw nodigt de naaste buren uit om met een mes te komen allemaal, want er is een varken te verdelen. En 's avonds gaan zij schonken naar huis, maar na de avondklok en zij vallen op een Duitse patrouille die hen vraagt waar zij vandaan komen en daar is één zeer creatieve dame in het gezelschap die onmiddellijk zegt, sorry, maar wij hebben het uur niet zien voorbijgaan, want wij waren eigenlijk aan het discussiëren over literatuur en nog meer bepaald over de Duitse tuinen. Waarbij zij eigenlijk zo het alibi hadden om terug naar huis te kunnen gaan. Maar sanderendaag schieten zij allemaal wakker en uit vrees controle te krijgen van de Duitse bezetter gaan zij dus overal in het eiland boeken gaan zoeken om toch die pseudo-literaire club te gaan oprichten. Maar zij hebben die dan ook echt opgericht. Voilà. En zij zijn elkaar blijven zien en blijven spreken over literatuur. Vandaar de Guernsey Literary Society. En waarom Potato Peel Pie Society? Omdat bij die bijeenkomsten de grootste luxe was om een aardappeltaart te eten, maar dus een taart gemaakt van aardappel en rode biet, en dan om het helemaal af te werken met daarop een korstig kroetje van aardappelschillen. En dat was dus het nec plus ultra. En dus zo is dan die club tot stand gekomen. Dus Juliet, de Britse journaliste, komt met hen in contact, ziet hoe zij geleden hebben onder die Duitse bezetting en ziet ook hoe die samenhorigheid tussen die eilandbewoners, hun vriendschap, eigenlijk op de proef is gesteld geweest door de bezetting en beslist dan op een bepaald moment af te reizen naar het eiland om die literary society te gaan ondervragen. Ze wil eigenlijk een boek schrijven over hen en zo raakt ze ook totaal in de ban van wat die mensen hebben beleefd, hebben meegemaakt, een samenhorigheid. Een vriendschap. Ja. En ze besluit uiteindelijk om op het eiland te blijven wonen en daar haar leven te maken.
En wat dat boek betreft, wat sprak of spreekt jou daar zo in aan? Welk stuk? Is het de literaire kring? Is het het oorlogsverhaal?
Als ik gewoon de titel van het boek zag, heb je al zin om te gaan lezen wat daarachter zat. Twee, was het mij opnieuw aangeraden door een van mijn, van mijn vaste referentiepunten en ben ik dat gaan lezen. Maar heb je het ooit zelf gelezen? Je moet het echt lezen. Je moet het lezen. Het is van een pracht. Het is een boek geschreven in briefvorm. Dus je moet daar 20 bladzijden in komen, maar dan heb je eigenlijk zin om door te gaan tot het einde. Dus gewoon al de vorm waarin het in geschreven is een vorm die zeer gemakkelijk leest. En het verhaal op zich over wat die mensen hebben beleefd, opnieuw die waarden van vriendschap, van elkaar blijven verdedigen door alles heen. Dat gevecht, die drang naar vrijheid, die vrijheid. Ik vind dat zo'n belangrijke gedachte ook in het leven. Voor mij is het zeer belangrijk van twee zaken voortdurend gecombineerd te zien in het leven. Dat is de absolute vrijheid met de absolute loyaliteit samen. En dat is perfect combineerbaar. Ja. Maar loyaal blijven aan mensen, loyaal aan waarden, loyaal aan uw afkomst, vooral uw afstand. En nooit vergeten van waar dat je komt, maar terzelfde tijd altijd vrij blijven denken, onafhankelijk blijven denken, onafhankelijk van mensen, van dingen, van geld, daar. Ja, en die twee combineren is zo rijk.
Ja, zoals je zei, als ik het moet doen, dan doe ik het
ja,
niet.
Ja, nee, onmogelijk.
Dat heeft daarmee te maken, toch?
Nee. En ze, bij Elektra Bell wist bijvoorbeeld mijn hiërarchie dat ook zeer goed. We moesten daar eigenlijk om lachen. De weinige keren dat ze mij gezegd hebben, dat zou je nu toch moeten doen, en het was dan nog zeer beleefd gezegd, zeiden ze ook al onmiddellijk daarna, oh ja, ja, nee, we nee, weten nee. Niet. Zeg dat zo niet.
Zeg het anders.
Nee, zeg het anders.
En was dat echt zo? Ja, dus ze wisten dat ze kenden jou zo goed, ja. Dat ze dat niet ja. deden. Grappig.
Ja.
Ik wil het even over jouw delicatessenwinkel hebben, want dat is toch wel een prachtige episode of zo. Dus in 2014, denk ik, ben je een delicatessenwinkel gestart. Je was CEO van...
Je mag dat eigenlijk gewoon een café noemen. Ook.
Was een café?
Nee, nee, nee. Maar de eerste journalist die mij interviewde noemde dat delicatessenzaak. Ah, maar dat was eigenlijk een winkeltje waar dat je kon eten en drinken. Dus ik noem dat eigenlijk mijn café in Overijssel. Okay,
café. Het was een café in Overijssel.
Maar je kon een mooie Italiaanse producten kopen.
Ja, voilà. Ja. Ja, dus een beetje tussenin. In 2014, je was CEO van Electrabel. Mm-hmm. Je bent gestopt. Je hebt dan dat cafewinkeltje geopend. Ja. Dat lijkt mij zoiets... dat sluit naadloos aan bij iemand die over zichzelf zegt... als ze mij zeggen dat ik het moet doen, dan doe ik het niet.
Mm-hmm.
Namelijk, ik doe mijn eigen zin. Was dat zoiets?
Ik ben... zeer dankbaar voor de 25 jaar dat ik bij Electrabel heb mogen werken. Dat is altijd zeer belangrijk. Ook zeer dankbaar voor de 8 jaar ervaring die ik op het kabinet van de premier gehad heb voordien. En op een bepaald moment kwam ik bij Electrabel tot een punt waar mij gevraagd werd inderdaad iets te moeten doen. Het is te zeggen, een organisatie te implementeren waar ik niet in geloofde. Waar ik een rol zou spelen, ik noem dat dan van speakerin, het is te zeggen de Belgische belangen blijven verdedigen van het bedrijf, maar waar ik geen aansturing meer had over de 20.000 Electrabellers die ik dagelijks aanstuurde. En nog eens, het is het voorrecht van een aandeelhouder om standpunten te hebben. En dan ben je akkoord of ben je niet akkoord. En ben je akkoord, dan zwijg je. En ben je niet akkoord, dan trek je daaruit jouw conclusies op een zeer serene, vredige manier. Maar ik heb nood om mijn energie te hebben om met mensen te werken. En de mensen zouden toen allemaal vanuit Parijs worden aangestuurd. En ik heb daar eigenlijk, en dat viel samen met het feit dat ik al 30 jaar aan het zeggen ben, eigenlijk hetgeen ik wil doen, is een café openen op een dag. Het is te zeggen, bij mensen zijn, sociaal zijn, hen gelukkig maken en eigenlijk een plaats geven waar zij graag zijn. En willen ze spreken, ik zal spreken. Willen ze niet spreken, ik spreek niet. Willen ze door het raam kijken, ze kijken door het raam. Maar eigenlijk iets gaan creëren. Maar het moest ook terug moeilijk zijn. Dus ik zeg, ik had dat in Brussel kunnen doen. Waar iedereen mij intussen... waar ik 30 jaar gewerkt had, ja,
binnen
intussen.
De politieke wereld, als het ware. Ja,
ja, maar ik zeg, nee, ik wil dat hier in Overijse doen. Ik ben niet van hier, niemand kent mij hier, behalve van de lagere school waar de kinderen dan intussen gegaan zijn. En toen ik dat vertelde hier aan een paar basketvrienden in Overijse, zeiden ze, maar jij bent goed zot. Als je niet van hier bent, vergeet dat jij ooit iemand over je vloer gaat krijgen. Je moet hier geboren en getogen zijn. Zo'n beetje gelijk de film of het boek Chocola, hè? Als je, waar ze eerst van achter de hoek gaan kijken hoe de pralines eruit zien. En de eerste, ja, en dus ik zeg oké, het is moeilijk en dan is dat een beetje gelijk kaas. Hè. Je begint met een winkel in te richten en je zoekt een naam en je geeft dat Popeya en dan begin je te denken met wie dat je gaat werken en wat dat je gaat doen. En dan gaat dat dopen en ik ging dat eigenlijk allemaal runnen. Ik met mijzelf als een grote, ik ging alles zelf doen. De koffies, het bordje antipasti, het winkeltje. Maar dus na een week, en de eerste weken komt Brussel kijken of ik daar echt sta. En of ik daar niet 20 andere mensen in gezet heb. Maar nee, ik stond daar altijd en dat was ook de bedoeling. Maar na een paar weken werd dat toch zeer druk en drukker en drukker. En wat eigenlijk begon met een winkeltje waar ik alleen een glas goede wijn wou schenken, of minder goede wijn, en een glas prosecco aan 4,5 euro, want alles moest zeer democratisch zijn, en een bordje ham, vroegen de mensen mij dan, ja, maar heb je ook soep? Maar ik zeg, nee, soep heb ik niet, maar vanaf morgen is er soep. Allee, als je uit een gezin van 8 komt, weet hoe dat je goede soep moet maken. En dan antipassie, maar heb je ook iets warm? Ik zeg, nee, maar iets warm heb ik niet. Ik zeg, maar vanaf morgen zal er warm zijn. En dan begon dat met 1 spaghetti en 2 spaghetti's. Ik ben geen kok. Ik had ook geen kok in dienst, nog keukenpersoneel in dienst. En dan ga je naar de wet van 56 gaan kijken. Wat laat de wet van 56 u toe te doen als je zelf geen kok bent? Wat mag je serveren, gelijk dat we dat noemen, als kleine zelfstandigen? En dan blijkt daaruit, je mag een croque-monsieur geven, een spaghetti, en dan omwille van de een of andere lobby mag je de carbonaat geven, een vol-au-vent en nog iets. Daar met, precies een vleesindustrie zat daarachter op dat moment. Ik zeg, oké, ik ga dat allemaal... En een assiette anglaise. Ik zeg, oké, ik ga dat allemaal naar mijn hand zetten. Een assiette anglaise, dat wordt bij mij een vitello tonnato. De carbonaat, dat wordt bij mij een carpaccio. Een spaghetti, dat wordt bij mij dan om duur een ossobuco met een beetje spaghetti. En ik maakte dat allemaal zelf, hier samen met mijn man. Dus s'avonds, als het winkeltje gesloten was, van 8 tot 2 stonden wij te koken. En om 4 uur zat ik terug mijn wekker, want men had beslist dat mijn taart goed was. En dus dan begon ik hier kaastaarten te maken en tiramisu's en panna cottas. We hebben enorm veel geleerd. Ik heb eigenlijk in mijn leven nooit zo vlug en zo ten gronde iets geleerd over klanten als in dat winkeltje. Over het respect dat je moet hebben voor de klanten, hoe je hen moet dienen als koningen en terecht. Hè. Het was eigenlijk ook een zeer mooi verhaal. Want wat ik niet wist toen ik dat begon, dat is dat winkeltje met 4 grote ramen. Hè, dat was licht en dat was zon. En je zag gans Overijse passeren. En dat winkeltje lag ook naast het OCMW zorgtehuis van Overijse. En wat ik gewaar werd, dat is dat vanaf de donderdag dat veel van die bewoners eigenlijk de puree beu waren van het zorgtehuis. En die kwamen dan bij mij. En die kwamen eerst een koffie drinken en dan in de namiddag een taart eten. En die hadden in het begin elk hun eigen tafeltje, maar dus dat groeide uit. Ik zeg, zo gaat dat niet meer. We gaan jullie allemaal samenzetten. En mensen die nooit met elkaar gesproken hadden, kwamen dan eigenlijk een paar maanden later eigenlijk alleen om elkaar te zien, om samen aan dezelfde tafel te zitten, om samen aan de toog een glas te drinken. En het is eigenlijk uitgegroeid tot een plaats waar iedereen die stijl graag heeft, zo graag kwam.
Waarom ben je daarmee gestopt op een bepaald moment? Omdat ze jou vroegen om CEO van de NBS te worden?
Eigenlijk om 2 redenen. Dus 1, het was enorm intensief.
Ja, precies
maar enorm intensief. Als je alles zelf wil doen, hè, en zelf wil doen, ik heb dan toch mijn zus moeten inroepen, die net gepensioneerd was als psychiatrische verpleegster. Ik had een broer die 2 keer in de week van Deinze kwam aangereden om mij te helpen. Mijn man had gezegd, als je een piekmoment hebt, roep mij maar. Om duur was het 12 uur per dag, piekmoment. Mijn zoon kwam naar school helpen, mijn dochter kwam helpen. Allee, om duur was dat een familiezaak geworden. Maar hetgeen ook eigenlijk zo goed was, want dat viel samen met het overlijden van mijn moeder. Ik ben mijn vader verloren als ik 11 jaar was. Dus mijn moeder is altijd achtergebleven met 6 kinderen. We hebben alle 6 enorm zorg gedragen van haar. En we hebben alle 6 enorm afgezien van het afscheid. En dat viel dan samen met dat winkeltje. En
door dus dat je moeder is gestorven toen je dat winkeltje had, dat zeg je nu, hè?
Ja. Ja, en door dat winkeltje kwam ik eigenlijk wekelijks een paar keer terug samen met mijn broers en zus. En hebben we dat op die manier eigenlijk samen een plaats weten te geven. Waarom ben ik dan eigenlijk gestopt? Eigenlijk om 2 redenen. Na 3 jaar heeft mijn man gezegd, 3 jaar is wat wij noemen de tijd van een commercieel huurcontract. Hè? Het is 3, 6, 9. En dus na 3 jaar zei mijn man, dit was zeer leuk. We hebben enorm veel geleerd. We hebben enorm hard gewerkt. Want toen hij mij vroeg, 's avonds gaan we nu eens vlug iets gaan eten naar de opera. Ik zeg, dit gaat niet, hier moet tomatensaus gemaakt worden. En zegt hij, kijk, nu mag jij nog voor het winkeltje spelen, maar ik speel niet meer mee. 2, vroeg Brussel mij ook, het leven is gemaakt van toevalligheden, om terug te komen naar Brussel om de NMBS te gaan leiden. En die 2 samen heb ik dan die beslissing genomen. Maar ik moet zeggen, ik heb van niks spijt, van geen enkel van mijn levens. Maar het is ook wel zo, bij mij gaat op een bepaald moment, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. En dus ik sluit dan een deur met grootste respect voor de mensen, de kansen die ik heb gehad. En dan gaat iets anders open en dan moet je jou daar volop op smijten.
Ja. Heb je iets meegenomen? Ik wil zeggen, niet fysiek, maar een les of zo over van het winkeltje naar de NMBS?
Om te beginnen dat je voortdurend 24 uur op 24 moet bezig zijn met uw klant en alles bekijken vanuit de klant. Ik ben 10 jaren verantwoordelijk geweest voor alle klanten van Electrabel. Ik heb mij nooit zo in hun vel gezet als hetgeen ik nu doe door die ervaring van het kleine winkeltje. Het is alles bekijken vanuit hun oogpunt. Als ik hier iets doe, brengt het hen iets op? Hoe kan ik hen vlugger blij maken? En hen, rekening houdend met de diversiteit van jouw klanten, oudere mensen, jongere mensen, minder mobiele mensen. Dus ja, je draagt dat mee.
Ja, ja. Is dat winkeltje, dat is dan weg?
Het winkeltje is toen overgenomen geweest, maar is na een aantal maanden verdwenen en is nu een ijssalon geworden met trouwens zeer goed ijs. En ik zie dat daar telkens zeer veel volk is en dat doet mij zeer veel plezier. En het is nog met dezelfde Italiaanse designlampen van toen. Flosch, zeer goed merk.
Flosch.
Ik denk Flosch.
Is dat niet een rare naam voor een merk van designlamp, Flosch?
Maar als het maar aanspreekt, zou ik zeggen. Ja, ik niks het, maar het is misschien iets anders. Ik hoop dat
Flosch is. Ik denk
aan
iets anders bij Flosch.
En ook dat was zo leuk, gewoon dat winkeltje inrichten. Want je begint daar maar aan. Hè. Heb je nooit winkeltje gespeeld? Dus je had dan eerst een keer bij Unizo. Je leert het uniek ondernemingsloket kennen. Dat is een beleving op zich. En ik zeg, nu moet ik iemand hebben die iets weet van winkeltje inrichten. En ik heb toevallig een zeer goede jeugdvriend die gespecialiseerd is in het inrichten van winkels met een koeltoog. Ik zeg, die moet ik hebben, hè. En die kwam dan van Gent het winkeltje inrichten. Ja, vind ik nog dat dingen beter zijn in Gent nog altijd. Ik vind bijvoorbeeld, in het begin dat we hier wonen of in Antwerpen, en ik had een vezelplaat nodig, dan vond ik dat die beter was in de Brico van Sint-Denis-Westrem. En ging ik van Overijse naar de Brico van Sint-Denis.
Denk ik dubieus of dat wel helemaal klopt.
Ik denk van wel.
Ik ga je oordeel niet in twijfel trekken. Ik zou niet durven. Jouw tweede boek was Mary Ann Schaeffer. En Annie Barrow staat erbij met in het Frans is Le Cercle Littéraire des Amateurs d'Épluchure
de Patate.
Sorry.
Potato
de Patate. Ja, dat inderdaad. Goed, wat is jouw derde boek? Het derde boek...
Mijn derde boek even zeggen, zijn eigenlijk even zes boeken samen.
Ja, dat is eigenlijk een stapel eigenlijk van oude boeken. Vertel, ja, wat dus, is het?
Het is misschien een curieuze keuze. Dus het gaat om de legende van Tijl Uilenspiegel en Lamme Hoedzak. Les aventures héroïques, glorieuses, dans les pays de Flandre et ailleurs. Van Charles de Koster. Een legende uit de 16e eeuw, Duitsland, Tijl Uilenspiegel, de Vlaamse vrijheidsstrijder, met die zorg draagt voor zijn vrouw Nele, met zijn goede vriend Lamme Hoedzak. En die dus vechten voor de vrijheid, vechten. Het is eigenlijk onze plaatselijke Ivanhoe, onze plaatselijke Willem Tell, die opkomt naast de geuzen voor het gewone volk, voor de vrijheid, tegen elke vorm van onderdrukking, tegen de Spanjaarden, tegen de hertog van Alva. Een werk doorkruist van en gespekt met echte vriendschap opnieuw, met vormen van anticlericalisme die je ook terugvindt bij de auteur Charles de Koster. En een boek dat dan geschreven wordt in 1867 en toen het uitkwam eigenlijk geen enkel succes had. Man heeft in armoede geleefd en het is pas na zijn dood dat Charles de Koster en het boek is uitgeroepen tot wereldliteratuur, vertaald geweest is in alle talen tot en met in het Russisch en eigenlijk eerst meer bijval heeft genoten buiten België dan in ons land. Mm-hmm. Waarom dat boek? Ik heb daar eigenlijk mijn thesis over gemaakt in mijn laatste jaar Romaanse in Gent vroeger.
Vandaar al deze exemplaren. Is dat jouw thesis, dit?
Dat is mijn thesis. Ja, het zijn wel plekken op intussen.
Nu zie ik het maken pakken.
Ja.
Zie ik hem. Ik had niet door.
Ja.
Oh, wacht, ik ga even voorlezen. Oh,
mijn thesis ging eigenlijk... En dat is het mooie achteraf bekeken, want op het moment zelf, als je dat schrijft opnieuw, je moet dat schrijven, dus je beleeft daar op dat ogenblik minder plezier aan. Maar ik heb dat nu gisteravond terug herlezen, zo rap die 100 bladzijden is zo. Ik heb eigenlijk genoten van hetgeen. Het is alsof
goed
dat door een ander is geschreven.
Vond echt wel goed gedaan van die Sofie. Goed gedaan
van die.
Niet slecht. Wacht, ik heb voor dus La réception de la légende d'Uilenspiegel de Charles de Koster en France et en Allemagne. Ja, Rijksuniversiteit Gent, faculteit letterwijsbegeerte, sectie Romaanse filologie, academiejaar 83-84.
Ja. En dat was eigenlijk het mooie. Dus ik ben eigenlijk, heb ik achteraf gezien, gaan onderzoeken hoe dit boek na zijn verschijning gereceptioneerd geweest is, geprezen of niet is geprezen, 10 jaar na zijn publicatie in Frankrijk en in Duitsland. En dat vergeleken. En wat ik hier dan onmiddellijk terug als link zou leggen, dat is... Dus dat boek is op een totaal andere manier ontvangen geweest door een ene en een andere cultuur. En ik denk ook opnieuw dat het belangrijk is om u te zetten in de leefwereld van die culturen. Waarom hebben de Fransen dat verworpen? Waarom hebben de Duitsers dat geadoreerd? Zet u in hun cultuur, begrijp hun achtergrond, heb respect... En dan kan je dat gaan begrijpen.
Ja. Wat leg je zet? Dus we hebben hier jouw thesis, oké, die heb ik gezien. Maar daaronder ligt een gigantisch...
Dat ligt eigenlijk het echte boek van 1867.
Wat? Oei, ja. Ik zit hier zomaar wat te frimmelen.
Jij mag daarin kijken. Niet iedereen mag dat, maar jij mag dat.
Dit is de versie van 1867.
Ja, dit is de versie van 1867, waarvan niet veel exemplaren bestaan. En met het prachtige voorwoord van Le Hibou. De uil, want uilenspiegel is eigenlijk niks anders dan uw liedenspiegel. Het is te zeggen, ik ga jou eens jouw spiegel voorhangen en zeggen wie jij bent zonder schroom. Ik ga doorheen jou kijken en dus en ook de draak met jou houden. En dus dat begint met het voorwoord van Le Hibou, getekend Bubulus Bub, voordat het boek begint. Dat, oh jawel, je moet dat, ik ben tegen salondingen. Hè. Het leven is... gemaakt om gebruik te maken van dingen. En dan heb je daar, dat is dus geïllustreerd met 40 originele tekeningen die destijds gemaakt geweest zijn. Ik moet zeggen, in de loop van de jaren heb ik zo degene die weten waarom word ik eigenlijk vandaag zo van dat boek, eigenlijk om twee redenen. Die eeuwige strijd naar vrijheid, opnieuw naar vriendschap. En twee, en ik heb dat eigenlijk ook gisteravond teruggevonden, bladzijde 24 in mijn thesis, dat is eigenlijk, ik wist niet, ik was vergeten, dat Charles de Coster zo'n groot nationalist was. Grondlegger nog eens van de Franstalige Belgische literatuur, maar nationalist, maar met zo'n groot respect voor het bestaan van twee gemeenschappen in België. En mag ik eens zo 2 minuten iets lezen, ja, in het Frans? En hij schrijft bijvoorbeeld, allez, in 67, nous-mêmes Belges, si petits que nous soyons, serrons-nous aussi autour de notre drapeau. Et puisqu'il nous faut deux langues, het Frans en het Nederlands, adoptons-nous toutes les deux. Adoptons-les toutes les deux. Que l'une soit celle de notre gouvernement et de nos relations, mais que l'autre soit celle de notre intérieur. En hij gaat voort. Vlamingen, lees de Waalse poëzie. Walen, verdiep u in de Vlaamse auteurs. Het is opnieuw telkens datzelfde gedacht, vrees ik, denk ik. Mm-hmm. Dat is, heb respect voor de ander, leer begrijpen. En je stelde mij daar juist de vraag, ja, een NMBS is een tweetalig bedrijf. Net zoals Electrabel dat was. En ik denk dat echt noodzakelijk is, als je in dergelijke nationale bedrijven werkt, dat alles op eenzelfde voet staat. Mensen op eenzelfde voet staat, of zij treinbegeleider zijn, of de grootste ingenieur zijn, Franstaligen, Nederlandstaligen. En dat het zo belangrijk is om dat allemaal evenwaardig te gaan bekijken. En dus ik denk uiteindelijk dat ik eigenlijk ook een zeer grote nationalist ben, met uiteindelijk het diepste respect voor de eigenheden van de verschillende subgroepen. En dat alles begint opnieuw met respect met elkaar te werken en van daaruit te gaan bouwen.
Mm-hmm. Ja. Wat mij ook opvalt aan jouw boekenkeuze, jouw drie boeken, is dat, je hebt het zelf al gezegd, maar nog niet samengebracht, is dat het alle drie boeken zijn over of van een soort vrijheidsstrijders, toch wel, hè? Wat je zelf zegt van ik doe niks wat ik moet doen.
Ja,
ja, Simone Veil heeft, wat je vertelde over
anticonceptie,
hè? Wat ook, ja, toch, wat je ook heel duidelijk aanduidde, hetzelfde met de mensen in de literaire groep, ja, en hetzelfde met de figuur, ja, van Uilenspiegel, toch? Ja, een soort vrijheidsstrijd. Ben je zelf ook een vrijheidsstrijder?
Ja, ik houd, ja, zoals ik daarnet zeg, ik hou aan mijn absolute vrijheid en de grootste loyauteit. Ja,
die gaat nog niet direct stoppen bij de NMBS.
Dit is niet mijn bedoeling, maar tezelfde tijd, ik denk nooit, ik heb een hekel aan mensen, aan het woord carrièreplanning en mensen die zeggen hoe zij zichzelf zien. Ik zie mij niet. Het is te zeggen, ik sta elke dag op, ik ga nog elke dag met dezelfde zin naar mijn onderneming en ik ga dat doen, de tijd waarvan ik vind dat ik daar iets nuttig kan doen en de tijd waarvan dat anderen mij verdragen. Nog eens, ik ben zeer realist, ik werk in een overheidsbedrijf. Het kan perfect zijn dat men op een bepaald moment genoeg heeft van du tordoir. En fair enough, dit is het voorrecht van de aandeelhouder en ze moeten mijzelf niet uitleggen waarom. Misschien zou ik er wel plezier aan beleven om hen te vragen, mij de uitleg te geven, omdat ik soms plezier neem om te zien hoe mensen zich in een bocht wringen om een verhaal uit te vinden. Dus waarschijnlijk zou ik dat dan zo op dat ogenblik doen. Ja. En zolang ik daar mijn plezier heb, maar vooral mijn plezier in de zin van ik denk dat ik hier nog iets nuttig kan doen, zal ik dat doen.
Oké. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft? Wat was jouw eerste boek?
Het eerste boek dat we vandaag samen bekeken hebben is Une Vie van Simone Veil. Het
tweede?
Het tweede is in het Frans Le Cercle Littéraire des Amateurs d'Épluchures de Patates. In het Engels de Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society van Marianne Schaeffer en Annie Barrows, haar nicht die het boek heeft afgewerkt.
En het derde?
En het derde boek is La Légende de Tyl Uilenspiegel, de legende van Tyl Uilenspiegel, in het Frans geschreven door een Belgisch-Frans auteur, een ode van een Franstalige aan Vlaanderen, Charles de Koster.
Wat ga je nu doen? Wat is het eerstvolgende dat op je agenda staat na mij?
Is werken. Is vlug wat vergaderingen beginnen met de NMBS. Mijn eerste vergadering nu begint om 13 uur. Dit is perfect. Er rest mij exact 15 minuten om nog vlug een omelet te maken voor mijn zoon die morgen examen heeft.
Oké. Succes met de vergadering en ook voor de zoon succes.
Vooral succes voor Luca die morgen examen aflegt in Leuven.
Dankjewel voor jouw drie boeken en jouw verhaal. Dankjewel.
Dankjewel voor het zeer fijne gesprek, Wim.
Dit was mijn gesprek met Sophie Dutordoir. Ze bood mij nog aan om een omelet mee te eten met haar en haar zoon. Maar ik zei, nee, doe je vergadering maar af. Gastvrijheid ten top. Check de website van De Tijd voor meer podcasts. En ga naar de website wimoosterlink.be voor de show notes bij deze aflevering. Daar vind je de drie boeken die ze gekozen heeft en alle andere boeken die we noemen en een foto van haar boekenkast. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast. Abonneer je op de podcast, laat een recensie achter op de plaats waar je nu aan het luisteren bent. Dat helpt om de podcast verder te verspreiden. En doe mij een plezier en laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast of naar deze aflevering moeten luisteren en waar ze die kunnen vinden. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.